Hoofdstuk 8. Aan dit zal de wereld u herkennen. Over liefde en gezonde relaties. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Johannes hoofdstuk 13, vers 35. Onze samenleving is gevuld met weglopers, afvallers en ophouders. Deze epidemie van weggaan en achterlaten heeft ons land geslagen met effecten die vergelijkbaar zijn met de zwarte pest. Ze heeft miljoenen van effectieve levens en relaties vernietigd. We zijn zo zelfgericht dat we gestopt zijn met ons leven neer te leggen voor anderen. We hebben anderen zien flauwvallen en wegwandelen en we zijn hen gevolgd in hun zwakheid. We zijn verzwakt terwijl we hadden kunnen doorgaan als we onze kracht voor de zijne hadden ingeruild. Met Gods kracht hadden we niet enkel kunnen doorgaan, we hadden kunnen lopen. K. Arthur. 4 van de 10 geboden gaan over onze relatie met God, terwijl de andere 6 over onze relatie met mensen gaan. Maar ze gaan alle 10 over relaties. Rick Warren. Al sinds Eva de appel aan Adam gaf om van te eten, is er een misverstand tussen de 2 geslachten gaande over het geven van cadeaus. Nan Robertson. Het menselijke leven is vervuld met alle soorten vriendschappen, connecties, contacten en netwerken met andere mensen. Sommige van die relaties zijn je heel dierbaar. Andere zijn dat veel minder of zijn zelfs een last. Maar we kunnen er niet onderuit, waar je ook woont, hoe oud je ook bent of wat voor persoonlijkheid je ook hebt, alles is relatie. Het hele menselijke leven is ontworpen om door en door relationeel te zijn, zowel met God als met mensen. 8.1. Alles is relatie. Gedurende zijn leven op aarde werd Jezus meermaals op de proef gesteld door vragen van de schriftgeleerden en fariseeën. In een van die momenten vroegen ze hem wat het allerbelangrijkste gebod is om te gehoorzamen. En Jezus citeert Deuteronomium. Matteüs hoofdstuk 22, vers 37 tot 40. Jezus zei tegen hem, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. De 2 grootste geboden gaan 2 keer over liefde. Het is noodzakelijk dat discipelen van Jezus zich verdiepen in wat liefde is. Hij was heel duidelijk toen hij zei dat de wereld ons als zijn volgelingen zouden erkennen door de manier waarop wij elkaar lief hebben. Helaas toont de geschiedenis dat we hier als kerk vaak in gefaald hebben. Het is ook niet evident, want je zit in de kerk samen met een heleboel broers en zussen, waarmee het met sommigen soms simpelweg niet klikt. En ook hier moeten we toegeven dat we vaak weinig geestelijke mensen zijn. We denken te veel aan onszelf en te weinig aan onze hemelse Vader, die er enorm van geniet als wij gewoon als familie door het leven gaan en dat tonen aan de wereld. Wat een enorm risico heeft God genomen door van ons zijn uithangbord te maken. Wij representeren hem naar de mensen om ons heen. Maar wat zien zij als ze naar ons kijken? Zien zij een familie die gekenmerkt wordt door liefde? Jezus zat al met dit probleem toen hij zelf nog met zijn leerlingen rondtrok als een band of brothers. Meer dan eens beginnen ze te kibbelen over wie nu de belangrijkste zou zijn in het Koninkrijk van God. En ook in het boek Handelingen, wanneer elk van hen vervuld is met de kracht van de Heilige Geest, loopt niet alles vanzelf. Wie Paulus' brieven leest, ziet dat er regelmatig relationele problemen waren in de jonge kerken. We zijn er dus als discipelen zeker niet ongevoelig voor. Maar gelukkig zijn er principes en relaties die we kunnen begrijpen en toepassen, zodat we altijd op een geestelijke manier met elkaar omgaan. Als ik naar de vele recruitsgroepen kijk, is dit een van de meest hartverwarmende dingen die ik zie. De kameraadschap en broederschap bij groepen die al even onderweg zijn met elkaar. Zo zou het moeten zijn. De manier waarop we relatie bouwen met God en met anderen zegt alles over ons. Als onze relaties goed zitten, zijn we het gelukkigst. Wanneer onze relaties slecht gaan, heeft dat een hele reeks van negatieve gevolgen. Breuken in de relaties is de absolute nummer 1 in oorzaken van pijn en lijden in onze wereld. In het begin van dit boek hebben we uitgebreid de weeskindattitude bestudeerd die voortkomen uit een breuk tussen mensen en hun hemelse vader. Het gevolg daarvan is dat ook onze onderlinge relaties onder de mensen druk staan. De verwijdering van onze vader had ook een verwijdering van elkaar als gevolg. Jezus legt dus niet voor niets terug de focus op gezonde relaties, zowel met God als onze naasten. Alles is relationeel in het Koninkrijk van God en hij roept ons om die relaties de allerhoogste prioriteit te geven. Bijbels gezien gaat de prioriteit van je relaties in deze volgorde. 1. Je relatie met God. 2. Je relatie met je toekomstige vrouw. 3. Je relatie met je toekomstige kinderen. 4. Je relatie met je ouders en je broers en zussen. 5. Je relaties met uitgebreide familie, vrienden en mensen in de kerk. Wanneer er relaties nog niet van toepassing zijn, dan schuiven de volgende relaties op de lijst een plaats naar boven. Maar je kan wel zien dat elke prioritaire relatie afstraalt op de volgende. Wie een diepe relatie met God heeft, kan een sterk huwelijk vormen met zijn vrouw. Wie een sterk huwelijk heeft, heeft veel te geven aan zijn kinderen. En wie een sterk gezinsleven heeft, kan ook veel betekenen in de familie, in de kerk, op het werk en in andere situaties. 8.2. Gezonde relaties opbouwen. Net zoals bij gebed moet een discipel van Jezus ook een expert in de relaties worden. Om te definiëren hoe gezonde relaties opgebouwd worden, nemen we het beeld van een tafel. Een typische tafel heeft 4 poten. Neem 1 van die poten weg en de tafel zal blijven staan tot op het punt dat er druk komt op de hoek waar de poot weggenomen werd. Hetzelfde geldt voor relaties. De volgende 4 elementen vormen de poten onder elke relatie die je in je leven aangaat. 8.2.1 Liefde, de meest misbegrepen poot. 8.2.2 Vertrouwen, de meest fragile poot. 8.2.3 Begrip, de moeilijkste poot. 8.2.4 Eer, de meest vergeten poot. Uiteraard komen er nog andere dingen te pas bij relaties, zoals bijvoorbeeld communicatie. Maar dat zijn eerder relationele vaardigheden die het gevolg van deze 4 fundamenten zijn. 8.2.1 Liefde, de meest misbegrepen poot. In alle films en muziek die ons dagelijks om de oren slaan, is liefde een complete dooddoener geworden. Wat ons gepresenteerd wordt, is een flauw afkooksel van wat God voor ogen heeft wanneer hij in zijn woord over liefde spreekt. Zelfs McDonald's hijackt het woord met zijn slogan I'm loving it. Liefde is stilaan een nietszeggend begrip geworden dat maar al te vaak verward wordt met fysieke lust of verliefdheid. Liefde wordt verward met de high die we voelen wanneer we bevangen worden door die andere persoon. Dat gevoel, noem het verliefdheid of bevangenheid, duurt typisch gesproken niet meer dan een jaar. Als er geen echte liefde uit voortkomt, is het resultaat bijna altijd een gebroken relatie, want er zijn immers geen gevoelens meer. Hoe mensen toch op zoek zijn naar liefde, what is love, baby don't hurt me, De mensheid loopt massaal achter emoties aan die liefst steeds feller en intenser moeten zijn. Coldplay scoorde een monsterhit met True Love, waarvan het refrein als volgt gaat. Oh, tell me you love me. If you don't, then lie to me. De wereld draait door op emotionele gevoelens van affectie. Maar waar ze eigenlijk naar op zoek is, is echte liefde. Hoe zalig die fase van kalverliefde ook is, ze moet vertaald worden naar een hoger niveau, want liefde is geen vluchtige emotie. Het is een vrucht van de geest, wat een wereld van verschil maakt. En, zowel bij alle vruchten van de geest, is God de bron van alle liefde. Uiteraard komen bij liefde allerlei gevoelens te pas, maar liefde op zich is een keuze, geen gevoel. Liefde is een basisinstelling die op voorhand bepaalt hoe je met God en mensen zult omgaan. God is liefde. De apostel Johannes, die zichzelf benoemt als de leerling wie Jezus lief had, schrijft meer over liefde dan zijn collega's. Hij wordt ook wel de apostel van de liefde genoemd, omdat hij hier zoveel aandacht aan besteed heeft in zijn evangelie en in zijn brieven. In zijn eerste brief schrijft hij het volgende, in 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 7 tot 9. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Behalve het houden van Gods geboden, definieert Johannes ook de liefde als een test in het kennen van God. Liefde is een van de meest voorname kenmerken van God en dat blijkt uit alles wat hij voor ons gedaan heeft. Nog steeds doet en nog steeds zal doen. De Bijbel beschrijft drie soorten liefde die voorkomen. Filio, Eros en Agape. Filio is broederlijke liefde en speelt zich in feite af op zielsniveau. Het is de liefde onder familie en mensen in de kerk. De connectie speelt zich voornamelijk af in onze emoties en het leuk vinden of het graag tijd doorbrengen met anderen. Het is een waardevolle vorm van liefde die bijvoorbeeld toegeschreven wordt aan David en Jonathan in de Bijbel. Filio is een vorm van liefde die we voelen naar de mensen die dichtbij ons staan en die we natuurlijk of vanzelf graag zien. Ze is gebaseerd op dezelfde gevoelens, dezelfde voorkeuren en dezelfde gedachten en is dus een zielsconnectie. Eros gaat over de liefde op lichaamsniveau tussen een man en vrouw, met ook de sensuele uitingen die daarbij horen. Het is een fysieke liefde die gedeeld wordt in een huwelijksverbond tussen een man en een vrouw. God heeft die zo ontworpen dat de fysieke aantrekkingskracht zich zou vertalen in een huwelijk waarin man en vrouw één vlees worden. Genesis hoofdstuk 2, vers 22. Het wordt vaak vergeleken met een brandend vuur. Zo'n vuur is veilig in de haard van een huis, maar dodelijker buiten. Eros is magnifiek ontworpen door God en krijgt binnen een huwelijk dan ook de vrije loop, maar niet daarbuiten. Dat is het design van God zoals dat in de Bijbel beschreven wordt. Ook al zal je veel mensen tegenkomen die dat zullen proberen tegen te spreken. Overspel, prostitutie, pornografie en andere zaken die hieraan gerelateerd zijn, zijn vormen van Eros die uit de hand gelopen is. We bespreken dit nog uitgebreid in hoofdstuk 11. Agape is een vorm van geestelijke, opofferende en onvoorwaardelijke liefde die God naar ons als zondaars geuit heeft. Agape speelt zich af op het hoogste niveau van de geest en is dus een geestelijke attitude om anderen lief te hebben. Vanuit dit geestelijke perspectief is agape ook iets dat onvoorwaardelijk gegeven wordt. Toen God de Israëlieten uit Egypte bevrijdde, vroeg hij hen niet om eerst aan een hele hoop voorwaarden te voldoen vooraleer hij hen zou redden. Nee, hij redde hen uit slavernij en vroeg daarna pas om zijn liefde te beantwoorden door de geboden van het verbond te houden. Toen de mensheid gevallen was in zonde, vroeg God niet of we het goed zouden vinden als hij een redder zou sturen. Nee, Jezus biedt onvoorwaardelijke genade aan, zonder dat wij daarvoor iets hebben gedaan of zelfs konden doen. Maar verwar het woord onvoorwaardelijk niet met onbeantwoord. Gods liefde is onvoorwaardelijk in die zin dat hij altijd het initiatief neemt en werkelijk alles van zijn kant doet om de relatie met ons aan te gaan. Maar zelfs God dwingt geen mensen om die liefde te beantwoorden. En iedereen die Gods liefde niet beantwoordt, zet zichzelf buiten het bereik van die liefde. Doorheen de Bijbel zie je tal van voorbeelden van de agape-liefde die God naar ons toe heeft. Jezus sprak bijvoorbeeld over de parabel van de barmhartige Samaritaan. Of Jezus droeg zijn discipelen op om hun vijanden te zegenen en lief te hebben. Enkel agape-liefde kan van dat laatste een realiteit maken. In hoofdstuk 12 van de eerste brief aan de kerk in Korinthe schrijft Paulus een heel hoofdstuk over de gaven van de Heilige Geest. Paulus stelt dat we naar dit soort gaven moeten verlangen, zodat we het Koninkrijk van God zouden kunnen demonstreren in kracht. Maar aan het einde van dat hoofdstuk zegt Paulus dat er naast een demonstratie van kracht een nog hogere weg is om Gods Koninkrijk te demonstreren. Liefde. Paulus schrijft zowel de gaven als de liefde toe aan dezelfde Heilige Geest die ze in ons bewerkt. Maar als er geen liefde is, dan betekent het allemaal niets. Dit is wat Paulus over agape schrijft en wat algemeen als een van de mooiste hoofdstukken van de hele Bijbel wordt beschouwd. 1 Korinthe hoofdstuk 13, vers 1 tot 13. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, ze doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet naar haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, ben ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Liefde als kenmerk van discipelschap. Het was dan ook een van Jezus' grootste wensen dat zijn kolonie gekenmerkt zou worden door deze agape-liefde. Zou niet iedereen willen leven in een community van mensen die volgens bovenstaande definitie van liefde leven? Jezus zei immers in Johannes hoofdstuk 13, vers 34 en 35, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Maar laten we een poging doen om de definitie van Paulus in een praktisch principe te gieten. Het is immers niet een theorie die we proberen toe te passen, maar een persoon die we volgen. Jezus was geduldig, vriendelijk, hield van de waarheid, hield geen rekening bij, verdroeg alles, werd niet verbitterd, zocht zijn eigen belang niet, enzovoort. Hij belichaamde liefde in zijn voorbeeld, zoals Paulus dat heeft uitgeschreven in 1 Korinthe 13. Deze beschrijving van agape is als het ware een karakterbeschrijving van Jezus. Maar in zijn onderwijs gaf Jezus nog een essentieel principe mee, in Johannes hoofdstuk 15, vers 9 tot 13. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Vers 9 zou ons ten diepste moeten raken. Jezus houdt van ons zoals God van hem houdt. Je moet je inbeelden dat Jezus recht tegenover je staat en dit tegen je zegt. Wat een ongelooflijke liefde. Merk ook op dat Jezus het gebod van zijn Vader gehoorzaamt, zoals hij verwacht dat wij hem zullen gehoorzamen. Wat een voorbeeld is hij. Misschien kan ik mijn verwondering en enthousiasme voor deze woorden van Jezus enkel uitdrukken wanneer ik nog meer uitroeptekens gebruik, of juist door heel stil te worden. Het punt blijft dat elk van ons slechts aan de oppervlakte is van Gods ongelooflijke liefde voor ons. Maar in vers 13 volgt dat essentiële principe. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Het is te gemakkelijk om nu te knikken en te beamen dat Jezus inderdaad voor ons gestorven is en dus zijn leven gegeven heeft voor ons. Maar dat is niet het enige punt van deze passage. Jezus heeft effectief zijn leven aan ons gegeven, zijn ganse leven. Liefde houdt daarom niet per se in dat je zou sterven voor iemand, hoewel ik zonder nadenken mezelf in de plaats van mijn vrouw of kinderen zou zetten als het erop aankomt. Liefde houdt juist in dat je leeft ten voordele van anderen. Liefde betekent dat je je toewijdt aan het succes van anderen, aan het geluk van anderen, aan het welzijn van anderen. Liefde betekent dat je jezelf leert wegcijferen ten voordele van anderen. En in een ideale wereld zullen anderen zichzelf ook wegcijferen om jou lief te hebben. Hetgeen één van de geheimen is van een goed huwelijk. Twee partners die elkaars behoeften op de eerste plaats zetten in hun relatie. Laat dus liefde de eerste poot zijn van de tafel. De keuze die je maakt om te leven voor God en voor anderen. Wanneer jij een Bijbelse liefdevolle man bent, heeft iedereen in jouw omgeving daar het voordeel van. Iedereen voelt zich dan veilig in jouw aanwezigheid. De wereld heeft een onvoorstelbare nood aan liefdevolle mannen. Zorg ervoor dat liefde niet meer de meest misbegrepen poot is aan de tafel van jouw relaties. Als liefde ontbreekt, dan kunnen de andere poten er evengoed ook niet zijn. Zonder liefde verliezen vertrouwen, begrip en eer veel van hun waarde.
8.2.2 Vertrouwen, de meest fragile poot. Vertrouwen speelt een grote rol in onze relatie met God en met mensen. Het is niet voor niets de fragielste poot van de tafel, omdat een vertrouwensbreuk bijna altijd onherstelbare schade aanricht in een relatie. Wanneer het vertrouwen weg is, valt intimiteit onvermijdelijk mee weg. Niemand geeft zichzelf bloot aan iemand die niet te vertrouwen is. Niemand doet zaken met iemand die niet vertrouwd kan worden. Vertrouw op God. De Bijbel maakt een groot punt van vertrouwen in onze relatie met God. God strooit in feite met royale beloftes voor wie op hem vertrouwen. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. In God prijs ik zijn woord. Op God vertrouw ik. Ik vrees niet. Wat zou een schepsel mij kunnen doen? Psalm 56, vers 3 en 4. Vertrouw uw weg aan de Heere toe en vertrouw op hem. Hij zal het doen. Psalm 37, vers 5. Vertrouw uw werken aan de Heere toe en uw plannen zullen slagen. Spreuken 16, vers 3. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. 1 Petrus hoofdstuk 5, vers 7. Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Spreuken 3, vers 5 en 6. Hij zal voor geen slecht nieuws vrezen. Zijn hart is standvastig. Hij vertrouwt op de Heere. Zijn hart wordt ondersteund, hij zal niet bevreesd zijn, totdat hij de val van zijn tegenstanders ziet. Psalm 112, vers 7. Vertrouwen is een van de pijlers in onze relatie met God die zeer dicht aanleunt bij die andere pijler, geloof. Geloof krijgt verder in dit boek een eigen hoofdstuk, maar vertrouwen is noodzakelijk bij jouw geloof in God. Jouw vertrouwen moet rusten op het feit dat God dezelfde is, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Jouw vertrouwen moet rusten op het feit dat Hij goed is, dat Hij van je houdt en goede plannen met jou heeft. Vertrouw God omdat Hij zijn woord nog nooit gebroken heeft, omdat Hij geen compromissen maakt, omdat Hij de belichaming van waarheid en eerlijkheid is. Laat je vertrouwen in God zijn om wie Hij is. En God, als een goede vader, geniet van het vertrouwen van zijn kinderen en beloont hen ervoor. Wees zelf betrouwbaar. Als discipel van Jezus moet jij het vertrouwen waard zijn van anderen, je ouders, je vriendin, je mederecruits. Waak erover dat je te alle tijden betrouwbaar bent, want weinig dingen zijn pijnlijker dan het vertrouwen te beschamen van mensen waar je van houdt. En ook God hecht zeer veel belang aan jouw betrouwbaarheid. In de parabel van de talenten zegt Jezus tegen de dienaar die zijn bezit vermenigvuldigd heeft, Matthäus hoofdstuk 25 vers 23, zijn Heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Hoe betrouwbaar jij bent, kan worden afgemeten aan jouw integriteit. Met integriteit bedoelt men dat je je geloofsovertuigingen en morele principes vasthoudt in alle omstandigheden, ook als er niemand kijkt. Je bent dezelfde persoon ongeacht de situatie of de mensen die in jouw buurt zijn. Je gaat je niet anders gedragen om indruk te maken. Je doet je niet beter voor dan je bent en je zet geen maskers op. Iemand kan de schijn van betrouwbaarheid hebben, maar toch niet integer zijn. Dit is het tegenovergestelde van integriteit en wordt hypocrisie genoemd. Hypocrisie is, samen met ongeloof, de eerste op de lijst van Gods ergernissen en frustraties. Achan moest zijn hypocrisie met de dood bekopen toen hij de Israëlieten in het ongeluk stortte door zijn oneerlijkheid in Jozua hoofdstuk 7. Of is dat enkel de God van het Oude Testament? Ananias en Safira bewijzen het tegendeel, wanneer ze in Handelingen 5 doen alsof ze al het geld van de verkoop van hun huis aan de kerk geven, en ook zij dat met de dood moeten bekopen. Jezus zelf trad hard op tegen hypocrisie in Matteüs hoofdstuk 6 vers 1, Matteüs hoofdstuk 5 vers 7, Matteüs hoofdstuk 15 vers 7 en waarschuwt in Lucas hoofdstuk 12 vers 2 dat alles uiteindelijk aan het licht komt. Lucas 12 vers 2: want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Er is slechts één ding veel erger voor God dan zonde, en dat is liegen over zonde. Zack Ponen verwoordt het als volgt: Heaven is for sinners, but only those who are honest about it. Mozes had het volk van Israël hier ook tegen gewaarschuwd. In Numeri hoofdstuk 32, vers 23. Maar als u dit niet zo doet, zie, dan hebt u tegen de Heere gezondigd. Weet dan dat uw zonde u zal vinden. Jouw integriteit staat of valt met eerlijkheid, openheid en transparantie. Jouw hypocrisie bestaat uit jouw geheimen en niet beleden zonden. Vroeg of laat komen die aan het licht. En tot dat moment heeft de duivel macht over alles wat in het donker is. Jezus, toonbeeld van integriteit, kondigde aan zijn discipelen aan dat, in Johannes hoofdstuk 14, vers 30, ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt, maar hij heeft niets in mij. Jezus kon per definitie niet dood blijven, omdat hij geen zonde had. Daarom kon de duivel geen aanspraak op hem maken, want hij had niets in Jezus, waar hij hem op kon aanklagen. Misschien is het tijd voor jou om je integriteit op te bouwen. Daar is slechts één manier voor. Alles in het licht brengen en in het licht houden. Misschien zijn er leugens die je al lang volhoudt. Misschien zet je al te lang een masker op om te compenseren voor de pijn. Misschien ben je pornoverslaafd, hetgeen ook een zonde is die privé gebeurt wanneer niemand in de buurt is. Misschien ben je niet eerlijk geweest tegen je vriendin over de fouten die je in het verleden met andere meisjes gemaakt hebt. Halve waarheden zijn soms erger dan leugens. Mensen denken dat ze je kennen, maar wanneer jouw leugens aan het licht komen, wordt hun vertrouwen gebroken. Het kan soms vernederend aanvoelen om zulke dingen te moeten opbiechten. De eerste weken van mijn DTS stonden in feite volledig in het teken van opbiechten en in het licht brengen. Ik had bij momenten zelfs een fysieke hartpijn omdat ik wist dat ik zonden uit mijn verleden in het licht moest brengen. Het was alsof de Heilige Geest mij van binnenuit aan het uitbranden was. En ik heb toen een belangrijke les geleerd. Vooraleer God zijn paleis maakt in jouw leven, moet hij eerst jouw krot afbranden om plaats te maken. Alles wat verborgen blijft, zal vroeg of laat beginnen etteren en zweren. Mijn advies is dan ook om zo snel mogelijk om af te maken met de dingen die je tot nu toe aan niemand hebt durven vertellen. De last die na dit proces van beleden van zonden van je schouders valt, is onbeschrijfelijk. Nadat mijn groepsleider zowat al mijn kleine en grotere schurkenstreken had aanhoord, hebben we samen gebeden. Ik overdrijf niet als ik zeg dat zonder die periode van verbreken en beleden God waarschijnlijk niet veel met mij had kunnen aanvangen. Op het moment zelf voelde het alsof God mij in 1000 stukjes gebroken had, maar zonder die stukjes had hij niet opnieuw kunnen beginnen. Een leven van integriteit ligt voor iedereen in feite binnen handbereik. Zoek iemand die je vertrouwt en breng je zonden in het licht. Bid er samen voor en de genezing en bevrijding van God zal door die donkere plekken van jouw leven vloeien. 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 9. Als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar integriteit heeft grotere gevolgen dan gereinigd worden van je zonden, hetgeen je doet wanneer je je bekeert en dus gerechtvaardigd wordt. Enkele versen eerder zegt Johannes dat wanneer we in het licht wandelen, we echt relatie met elkaar kunnen opbouwen. In 1 Johannes 1, vers 7. Maar als wij in het licht wandelen zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Je integriteit is volgens Johannes dus cruciaal om gezonde relaties te kunnen bouwen. Alles wat verborgen is, blijft niet alleen tussen jou en God in staan, maar ook tussen jou en de mensen in jouw leven. 8.2.3 Begrip, de moeilijkste poot. Begrip is iets dat iedereen eist van anderen, maar waartoe slechts weinigen bereid zijn om het zelf te geven. We voelen ons op onze tenen getrapt wanneer we ons niet begrepen voelen of wanneer er niet naar ons geluisterd wordt. We zijn dan ook vaak druk bezig om ons ervan te verzekeren dat anderen ons goed begrepen hebben, maar steken vaak weinig moeite in het doorgronden van de noden, verwachtingen en persoonlijkheid van anderen. Het feit dat we vaak niet goed zijn in het begrijpen van anderen is niet zozeer geestelijke onvolwassenheid, maar eerder emotionele onvolwassenheid. Een typisch verschijnsel is dat we onze eigen fouten gaan minimaliseren door allerhande verzachtende omstandigheden in te roepen. Ik was moe, ik had net slecht nieuws gekregen, ik was gehaast. En voor die omstandigheden verwachten we begrip van anderen. Wanneer andere mensen dezelfde verzachtende omstandigheden aanbrengen, doen we ze echter af als excuses. Emotionele intelligentie speelt een zeer grote rol in dit verhaal. In het volgende boek Equip gaan we hier meer aandacht aan besteden, omdat emotionele intelligentie ook cruciaal is in het geven van leiderschap. Mensen die beperkte emotionele intelligentie hebben, begrijpen vaak hun eigen emoties zelfs niet, laat staan die van een ander, of de emoties die in een groep spelen. Maar het goede nieuws is dat iedereen in deze skill kan groeien en dat het eigenlijk niet eens zo heel moeilijk is. Wie de volgende 6 aspecten van communicatie in praktijk brengt, zal deze people skill snel onder de knie krijgen. 1. Stel vragen. Dit lijkt misschien te simpel, maar ik ben elke keer verwonderd van het feit dat voor elke vraag die ik aan anderen stel als blijk van mijn betrokkenheid en interesse in hun leven, ik er vaak geen enkele terugkrijg. Doorgaans is de gemiddelde mens vooral met zijn eigen leven, noden en zorgen bezig. En veel mensen zijn nauwelijks in staat om wederkerige interesse te tonen. Dit is spijtig, maar toch vaak de realiteit. Dit neemt niet weg dat als je iemand echt wil begrijpen, je vragen zult moeten stellen. Want een ander gevaar in onze conversatie is dat we veel te makkelijk invullen voor andere mensen. We denken dat we wel weten wat ze bedoelen, maar hebben niet de moeite genomen om door te vragen. Stel dus altijd 1 extra vraag. Het is bijna een soort culturele code in ons land dat als iemand vraagt hoe het met ons gaat, dat we goed of ça va antwoorden. Als iemand daarna nog doorvraagt naar hoe het op ons werk gaat of hoe het met studeren gaat, maken we daarop uit dat iemand echt in ons geïnteresseerd is. Wees dus een man die geïnteresseerd is in anderen. Ook al tonen anderen niet dezelfde interesse in jou. 2. Luister. Weer zo'n voor de hand liggend principe. Maar deze wereld is vol met slechte luisteraars. Als mensen dan toch eens een vraag stellen, is hun aandachtspanne in veel gevallen rond de 15 seconden om naar je antwoord te luisteren, vooraleer ze je onderbreken om hun eigen ervaringen te vertellen. Veel leiders maken ook de cruciale fout door niet te luisteren naar de mensen die ze dienen. Probeer het volgende eens. Stel iemand een vraag en luister naar het antwoord. Probeer vervolgens een non-verbale reactie te geven, knikken en stemmen, maar nog niet met woorden te reageren. Je zal merken dat ze zelf opnieuw verder babbelen
om hun antwoord te verduidelijken. Zeker bij mensen die eerder introvert zijn, is dit een gouden principe. Stel een vraag, luister en wacht. Wees dus een goede luisteraar. De Bijbel zegt overigens ook niet voor niets in Spreuken 18 vers 13. Wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot dwaasheid en schande. 3. Vat samen. Nadat je vragen ter verduidelijking gesteld hebt en geluisterd hebt naar het antwoord, is het nooit verkeerd om hun antwoord of gedachtegang samen te vatten, zodat zij je kunnen aangeven of je hen correct begrepen hebt. Als je erin slaagt om deze 3 eenvoudige principes toe te passen, kun je enorm snel groeien in het tonen van begrip. Je toekomstige vrouw zal je zeer dankbaar zijn. Behalve vragen stellen, luisteren en samenvatten, zijn ook volgende elementen goed om in je achterhoofd te houden. 4. Blinde vlekken. Veel mensen hebben blinde vlekken in hun gedrag. Iedereen ziet het en iedereen weet het, behalve de persoon zelf. Wees genadig voor zo'n mensen, want je hebt zelf ook blinde vlekken. Vraag aan mensen die je vertrouwt, bijvoorbeeld je ouders, een leider of een mentor, of zij blinde vlekken van jou kunnen spotten. Als je zelf in leiderschap staat, spreek iemand dan op een liefdevolle en betrokken manier aan op diens blinde vlek. Hij zal je er dankbaar voor zijn als je het op een goede manier aanpakt. 5. Ga uit van goede bedoelingen. Naar alle waarschijnlijkheid heb je je wel eens in een situatie bevonden waarin kwetsende steken werden uitgedeeld. Of waar normale dingen gezegd werden, maar iemand juist aanstoot nam aan iets dat helemaal niet zo bedoeld was. Kleine misverstanden kunnen grote gevolgen hebben als ze niet uitgeklaard worden. Wees je ervan bewust dat niet iedereen nadenkt over wat hij zegt. Zoals de persoon die een mop maakt over dikke mensen, terwijl een persoon met overgewicht gewoon kan meeluisteren. Probeer altijd uit te gaan van mensen hun goede bedoelingen, ook al komen ze niet zo over. Als je echt een vermoeden hebt van kwaad opzet, vraag het dan op de man af en probeer elkaar zo te vinden. 6. Begrijp de weeskindattitudes achter emoties. Sommige mensen reageren uit pijn of gekwetstheid. Iemand die begripvol reageert, probeert rekening te houden met de omstandigheden van de persoon wanneer hij luistert. Zo moet je geen lovende woorden over de regering verwachten van iemand die net enkele duizenden euro's aan belastingen heeft moeten ophoesten. Iemand die teleurgesteld is in de kerk, zal eerder negatief spreken over kerkgangers en voorgangers. Alle woorden en daden van mensen komen ergens vandaan. En veel mensen reageren vanuit weeskindattitudes zoals die beschreven staan in het 3e hoofdstuk van dit boek. Wees dus genadig en probeer te begrijpen waar iemand vandaan komt. Dat wil je voor jezelf immers ook. 8.2.4 Eer. De meest vergeten poot. In een samenleving waar waarden en normen gerelativeerd worden, is eer een van de eerste slachtoffers. In voorbije eeuwen was het nogthans een absolute noodzaak om koningen, prinsen en adel met eerbied te benaderen. De juiste buigingen, woorden en benaderingen konden het verschil maken tussen leven en dood. Vandaag echter lijkt het alsof onze samenleving eerloos geworden is. Iedereen kan onderworpen worden aan de scherpste kritiek in de verschillende media. Niets is nog heilig. En onder het mom van vrije meningsuiting mag alles en iedereen afgekraakt worden. Het is de meest vergeten poot van de relaties, omdat we vergeten zijn wat eer is. Eer is een term die in sociale contexten gebruikt wordt om iemands status, autoriteit en invloed te erkennen. In de Bijbel wordt in het Hebreeuws het woord kabout gebruikt, wat letterlijk gewicht of zwaarte betekent. De figuurlijke betekenis is echter meer voorkomend. Gewicht aan iemand toevoegen. Iemand eren betekent dan dat je iemand gewicht geeft, of dus een positie van respect en waardigheid toeschrijft aan iemand. De simpelste definitie van eer is daarom deze. Iemand met de waardigheid behandelen die God hem gegeven heeft. Hoewel eer een interne attitude van respect, beleefdheid en ontzag met zich meebrengt, moet het ook altijd vergezeld worden door de gepaste aandacht en zelfs gehoorzaamheid. Eer zonder zo'n bijpassende actie is onvolledig. Het is lippendienst. Naar God toe kunnen we in het verlengde van eer onze gehoorzaamheid geven als bijpassende actie van die eer, zoals Paulus duidelijk maakt. In 1 Korinthe hoofdstuk 6 vers 20. U bent immers duur gekocht. Eer daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. God is de bron van alle eer. De bron van alle eer is God en dit op basis van zowel zijn positie als soevereine schepper als zijn karakter van liefdevolle vader. Als vader spreekt hij er zich in het boek Malachi ook over uit dat de eer van zijn kinderen hem zou moeten toekomen. Malachi hoofdstuk 1 vers 6. Een zoon eert, gehoorzaamt zijn vader en een slaaf zijn heer. Als ik dan een vader ben, waar is de eerbied voor mij? God eren is een van het allerhoogste belang en een discipel doet dat ook door Jezus te gehoorzamen. Als bron van alle eer is het dus aan God om te bepalen aan wie hij eer geeft. In principe is hij ook de enige die echte eer kan delen met wie hij verkiest. Zo heeft hij bijvoorbeeld Jezus overladen met eer. Johannes hoofdstuk 5 vers 23. Opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Maar God heeft ook aan de mensheid een bepaalde eer gegeven, door haar te maken naar zijn beeld en aan te stellen als heerser over zijn schepping. Psalm 8, vers 5 tot 7. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Eer de overheden. Vervolgens heeft God bepaalde mensen posities van eer gegeven onder mensen, zoals bijvoorbeeld koningen en regeringen. In 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 17. Houd iedereen in ere, heb al uw broeders lief, vrees God, eer de koning. En behalve Petrus legt ook Paulus de nadruk op het feit dat autoriteiten bestaan omdat God ze die autoriteit gegeven heeft. In Romeinen hoofdstuk 13 vers 1. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Toen Pilatus tegen Jezus zei dat hij de macht had om hem vrij te laten, antwoordde Jezus in Johannes hoofdstuk 19 vers 11, U zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Deze verzen, samen met wat Jezus zegt over bijvoorbeeld belastingen betalen, maken duidelijk dat we de overheid moeten eren vanwege het feit dat God ze in die positie laat functioneren. Uiteraard is hij de hoogste autoriteit en eerdrager, maar hij vraagt van ons om te schikken naar de autoriteiten tot op het punt dat die dingen van ons vragen die in conflict zijn met wat God van ons wil. Behalve aan de overheden heeft God ook eer gegeven aan andere mensen zoals je ouders en leiders in de kerk. Eer je ouders. God heeft ook eer gegeven aan ouders. Volgens het vierde van de 10 geboden in Exodus hoofdstuk 20 vers 12 moeten kinderen hun ouders eren. Dat wil zeggen dat, zolang je in hun huis woont, hun regels gelden en je hen dient te gehoorzamen. God heeft hen hun status van ouderschap gegeven toen hij hen jou als kind gaf. Een ouder-kindrelatie zal altijd op een breuk uitlopen wanneer het kind zijn ouders niet eert. Hierin ligt voor jou mogelijk een groot pijnpunt, want onze generatie heeft veel te weinig geleerd om hun ouders te eren. Dit is een privé-recruits-uitdaging. Steek energie en tijd in het eren van je ouders. Als je hen niet kan eren, die zich jaar na jaar emotioneel, fysiek, financieel en geestelijk hebben ingespannen om jou tot volwassenheid te brengen, dan zul je anderen ook nooit kunnen eren. Dus ook als je op dit punt denkt een goede relatie met je ouders te hebben, wat geweldig is, kan je nog steeds nadenken over hoe je je ouders eer kan bewijzen. Behalve gehoorzaamheid kan eer getoond worden in de vorm van praktische hulp. Een brief, een bedanking, gebed, bemoediging, complimenten, een knuffel. Jij kent je ouders het beste en weet wat bij hen zal aankomen als je hen eer bewijst. Maar misschien ben je net helemaal niet geneigd om je ouders te eren vanwege de fouten die zij naar jou toe gemaakt hebben. In een verder hoofdstuk over vergeving zullen we hier nog over spreken. Maar je ouders eren staat los van hoe zij jou behandeld hebben. Zij zijn jouw eer waard omdat ze jouw ouders zijn en God hen die waardigheid gegeven heeft. Andere mensen die eer verdienen. Eer betonen aan mensen die van God een status of positie hebben gekregen is een belangrijk onderdeel in het leven van een christen. Paulus schrijft in de brief aan de Filippenzen dit. Filippenzen hoofdstuk 2 vers 3. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Door mensen te eren, acht je hen belangrijker en voornamer dan jezelf. Eren is dus in feite ook zelf een positie van nederigheid innemen. Aan zijn discipel Timotheus schrijft Paulus in 1 Timotheus hoofdstuk 5 vers 17. Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer waard geacht worden. Vooral diegenen die arbeiden in het woord en in de leer. In de kolonie die Jezus gesticht heeft op aarde, zouden leiders geëerd moeten worden, omdat die de andere mensen in de kolonie dienen. Die mensen mogen en kunnen nooit eer afdwingen vanwege hun positie. Dat zou manipulatie en machtsmisbruik zijn. Daarom is het in zekere zin een keuze die jij moet maken om te bepalen wie je gaat eren. Hiermee bedoel ik dat alleen jij erkenning en respect kan geven aan mensen die een positieve invloed hebben op jouw leven. Wie heeft God in jouw leven geplaatst om jou te helpen groeien? Wie zijn de mensen die zich inzetten om jou te dienen? Dat zijn de mensen die je moet of kunt eren. Laat eer een vast onderdeel zijn van onze recruitscultuur. Zeker in een samenleving die verleerd is hoe ze God en mensen moet eren. 8.3 Recruitsuitdaging. Breng al de belangrijkste relaties van je leven in kaart. Ga na in welke maat jij liefde, vertrouwen, begrip en eer kan inbouwen in deze relaties. Liefde? Houd van God en houd van mensen. Wijd jezelf toe aan degene van wie je houdt. Vraag hen wat je voor hen kan betekenen. Bemoedig hen en dien hen. Heb de moed om jezelf aan de kant te zetten ten voordele van anderen. Offer je leven op naar het voorbeeld van Jezus die zijn hele leven voor ons opgeofferd heeft. Onderneem deze week één buitengewone actie om liefde te tonen aan iemand in je omgeving. Kies bij voorkeur een persoon die dat niet meteen zou verwachten. Vertrouwen. Vertrouw op God en wees zelf betrouwbaar. Onderneem alle nodige stappen om een man van integriteit te worden en koester daarna die integriteit. Vergeef mensen die jouw vertrouwen beschaamd hebben. Vervolgens is er nog een specifieke recruitsuitdaging over dit onderwerp. Hiervoor wil ik nogmaals een belangrijk vers naar boven halen, in 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 7.
Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Hoewel niemand jullie kan dwingen, zou je dit vers samen met je recruitsgroep moeten doorworstelen. Wanneer iedereen zich eraan verbindt om betrouwbaar en integer te zijn, dan kunnen jullie je zonden aan elkaar beleden en voor elkaar bidden. Het is een van de pilaren van het hele recruitsproject. Een broederschap opbouwen met mannen die voor Gods koninkrijk willen gaan. Maar die broederschap zal er nooit in volheid komen zolang je je niet kwetsbaar en eerlijk durft opstellen naar elkaar toe. Jullie vriendschap zal echter naar een nieuw niveau groeien wanneer iedereen zich laat kennen zoals die echt is. En de last van schuldgevoelens, van al jouw geheime en niet opgebiechte zonden, valt van jouw schouders af. En dat is simpelweg onbetaalbaar. Ga nadien ook door met eerlijkheid en integriteit. De recruits zijn een veilige omgeving om jouw falen te delen. Niemand zal je veroordelen, omdat elk van ons nog aan het afrekenen is met onze zonden. Begrip. Stel vragen, luister, vat samen. Probeer jezelf in iemand anders te verplaatsen en toon begrip en genade voor hun startpositie. Veel mensen spreken en handelen vanuit pijn en kwetsuren. Eer. Erken de mensen die God in jouw leven een positie van autoriteit gegeven heeft. Te beginnen met het eren van je ouders, maar ook je leidinggevenden in de kerk of op je werk. Gezonde relaties zijn gestoeld op deze vier elementen. Relaties zijn de meest kostbare dingen in jouw leven. Bronnie Ware, een verpleegster die op de palliatieve afdeling van een ziekenhuis werkte, schreef een boek, Top 5 Regrets of the Dying. In haar boek beschrijft ze hoe bijna alle mensen die op het punt staan om te sterven met spijt zitten. Op nummer 1 voor mannen staat: ik wou dat ik minder hard gewerkt had. Dit kwam van elke mannelijke patiënt die ik verzorgd heb. Ze hadden het opgroeien van hun kinderen gemist, alsook de vriendschap van hun partner. Sommige vrouwen verwoorden deze spijt ook, maar de meesten van hen kwamen uit een vorige generatie. Vele van de vrouwelijke patiënten waren geen kostwinners geweest. Alle mannen hadden echter diepe spijt dat ze zoveel van hun leven hadden doorgebracht op de loopbaan van een carrièrebestaan. De andere spijtbetuigingen die de top 5 vervolledigen, hebben stuk voor stuk te maken met relaties. Als er iets is dat we in ons leven moeten waarderen, koesteren en verzorgen, dan zijn het onze relaties. Op school krijg je dit niet aangeleerd. Op hogeschool en universiteit evenmin. Thuis wordt het vaak te vanzelfsprekend genomen. Maar relaties is alles. Je relatie met God en met mensen definieert het allergrootste deel van jouw leven. Verdiep je verder in deze materie en behoed jezelf om fouten te maken in de relaties. Fouten op je werk, in wiskunde, op school of andere praktische fouten zijn makkelijk te fixen. Fouten in relaties kan je levenslang met je meedragen. Hoeveel mensen komen gekwetst uit gebroken huwelijken en families? Hoeveel verdriet en pijn bij ouders die ruzie hebben met hun kinderen? Steek energie in je vriendschappen en ga de extra mijl voor God en voor anderen. Als je relaties met God en mensen goed zitten, dan ga je een rijk leven tegemoet.